Zoals beloofd, vorige week hebben we samen nagedacht over Maria van Magdala, of Maria Magdalena, zoals ze in de Bijbel genoemd wordt. En ik wil vanmorgen met u nadenken over een prachtig karakter. En dat is Thomas, ook wel bekend als Thomas de Ongelovige, of Ongelovige Thomas. Ik heb deze karakter heb ik gekozen omdat het thema waar ik met u over wil nadenken is over bij hem zijn. Bij Jezus zijn. En in het leven van Thomas, er staat niet zoveel geschreven over Thomas. En ik zal ook op het einde van de preek pas over hem iets vertellen. Maar je ziet in het karakter van Thomas en de dingen die hij zegt, dat er bij hem een diep, diep verlangen is om bij Christus te zijn. En dat komt op een hele speciale manier, komt dat eigenlijk tot uiting. Maar ik wil met u zo samen nadenken over bij Jezus zijn. En dan Thomas als illustratie eigenlijk zien daarvan. Hoe het diep het verlangen kan zijn bij een mens om bij Jezus Christus te zijn. En ik wil met u lezen, in eerste instantie, 1 Korinthe 1, vers 26 tot en met 30. En dat zo dadelijk aanhalen waarom dat ik dit gekozen heb. 1 Korinthe 1, vers 26 tot en met 30. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is, teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Vader, we willen zo u bidden dat u ons echt sterkt. We willen bidden dat de eenvoud van het woord en de diepte van uw woorden, dat we getroost zullen worden. Dat er een verlangen in ons leven is om bij u te zijn. En we willen u zo danken dat u dat als vanmorgen als boodschap hebt. Een verlangen in ons te geven. Een dorst. Om onze dorst te laven bij u. En een diep verlangen te hebben om bij u te zijn. Amen. Ik ben de laatste weken ben ik zo aan het bestuderen verschillende karakters in de Bijbel. Ik heb daar een paar hele mooie boeken eigenlijk over. Van John MacArthur, die heeft twee hele bijzondere boeken geschreven. Het eerste is 12 bijzondere vrouwen. En het andere boek dat gaat over 12 mannen. En dat gaat in bijzonder over de apostelen. En ik vind het heel erg bijzonder om karakters te bestuderen. Omdat vaak zijn... ik ben grootgebracht in een geloof waar je heiligen hebt. In de Rooms-Katholieke Kerk. Dat mensen heilig verklaard worden. En zeker de apostelen, die zijn dan heilig verklaard. En dan lijkt dat erop alsof het zeg maar hele speciale mensen zijn geweest. Die zeg maar ook heilig in die zin waren. Groot van geloof. Groot van kunnen. Misschien met bijzonder intellect. Mensen die zeg maar door God speciaal gekozen zijn omdat ze speciaal zijn. En dat ze daarom heilig zijn, heilig verklaard worden voor hun bijzondere leven. Maar als je in de Bijbel eigenlijk leest, dan zie je dat het juist niet speciale mensen zijn. Dat het net mensen zijn die niet zo bekend zijn. Als je de apostelen bestudeert, dan vind je daar heel typerend is het dat er geen enkele schriftgeleerde bij is. Er is geen enkele theoloog gekozen. Ze stonden eigenlijk allemaal buiten die godsdienstige setting die toen de tijd eigenlijk heerste. Er waren geen farizeeërs bij, er waren geen schriftgeleerden bij. Er waren mensen, eigenlijk als je het zo gaat bestuderen, waren het mensen zoals u en ik. Mensen met hun fouten, mensen met hun angsten. Mensen die geroepen werden uit een bepaalde bediening, uit een bepaald beroep. Zo zie je dat er bij de apostel een belastingambtenaar is. Minstens 4 of 5, waarschijnlijk 5, waren vissers, waren ook vrienden van elkaar. En anderen die hadden gewoon een beroep van handelaar. Het waren mensen die geroepen werden uit het dagelijkse leven. En Jezus koos deze 12 mensen en het waren gewoon feilbare mannen. Mannen die wel bijzonder werden, op een hele bijzondere wijze. En dat kwam namelijk, en daarom bent u en ik ook zo bijzonder, dat God hun vulde met de Heilige Geest. Dat maakte hun wel speciaal. Dat ze wederom geboren werden. En dat maakt het verschil. En het is steeds, vind ik het indrukwekkend, met welke bedoeling dat Jezus eigenlijk deze apostelen roept. En waarom hij u roept. Soms heb je de indruk, als je zo nadenkt over het christen zijn en je wilt vruchtbaar zijn, dan denk je dat God je roept om bijvoorbeeld goede werken te doen. Of dat God je roept om te bidden, om te dienen, om zijn koninkrijk te bouwen, om te oogsten, om te zaaien, om te evangeliseren, om boze geesten uit te drijven, om te genezen, te verzorgen en te troosten. Maar Marcus 3, dat is zo'n bemoediging van mezelf, dat geeft zo'n bijzonder licht op die roeping. En dat is ook wat ik ontzettend koester. In Marcus 3, vers 13b, daar staat, laat maar zien. En ik klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde, en ze kwamen naar hem toe. En er stelde er 12 aan, en hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Ik heb daar eens een komma gezet, voor mezelf heb ik daar een punt gezet. Er staat die zin, die tekst die gaat natuurlijk verder, en er staat, en om uit te zenden, om te prediken en macht te hebben, om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. En er wordt in de regel wordt daar ook de nadruk op gelegd, op dat en, om hen uit te zenden, te prediken, macht te hebben, om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Maar ik vind het heel speciaal en ook altijd wil ik mezelf daarbij bepalen dat Jezus me roept in eerste instantie om bij hem te zijn. En dat is ontzettend moeilijk. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind dat echt moeilijk. Ik heb soms wel eens meer de neiging om uit te gaan. Dat je zegt van God heeft me geroepen om het evangelie uit te leggen. God heeft me geroepen om te bidden. God heeft me te geroepen om goede werken te doen, zoals ik al zei. Maar het speciale is eigenlijk dat God u roept, dat Jezus je roept om bij hem te zijn. En het is hartstikke moeilijk, vind ik, om dicht bij God te zijn. Dat is ook niets magisch, dat is ook niet een bijzondere plek. Het is wel iets wat me helpt. Ik heb een plek waar ik, als ik daar ben en ook stille tijd houd, in die zin in de rust probeer te komen, in mijn gedachten, om Jezus echt te ontmoeten, heel bewust te ontmoeten, dan kan dat zijn in de stilte, dat kan zijn in de rumoer van de wereld. Ik heb soms bijzondere tijden als ik reis van mijn werk en ben in een vliegtuig. En dan kijk ik zo over het raam uit en zie dan, die schepping en zie dat gekrioel soms als je het Roergebied dan, als ik dan Düsseldorf weer terugvlieg en kom Düsseldorf, wordt er aangevlogen en het is dan in de nacht, dan zie je, of s'avonds, dan zie je dat hele Roergebied liggen, autootjes, kleine wagentjes rijden. Dat hele Roergebied is zo ontzettend verlicht. En dan zie ik eigenlijk dat God over de aarde gaat, zijn ogen gaan over de aarde om te zoeken wie rechtvaardig zijn, die hem echt aanbidden. En dan kan ik verwonderd zijn in de drukte en bij hem zijn. Gewoon in het rumoer van het leven. Of in de auto. Ik kan dan echt bij hem zijn en hem lief hebben. Wat betekent dat eigenlijk bij hem te zijn? Dat betekent eigenlijk om Jezus, over Jezus na te denken, om over hem te lezen, om hem te lief te hebben, om je overwinningen te delen, je angsten te delen, je nederlagen te delen, je verdriet en je vreugde te delen. Om heel bewust echt bij hem te zijn. Heel bewust met hem te leven. En dat maakt mensen speciaal. En ik vind het zo bijzonder, daarom ben ik ook begonnen met 1 Korinthe 1 vers 26 tot 30 te lezen. Want dan gaat het zo dat Paulus die schrijft over die roeping. En dan schrijft hij, onder u zijn niet vele wijzen naar het vlees. Zijn niet vele machtige, niet vele aanzienlijke. En als je dat zo bestudeert, dan zie je eigenlijk vele wijzen. Dat heeft natuurlijk met wetenschap te maken. Dat geeft aanzien. Mensen die in de wetenschap eigenlijk bezig zijn, dat geeft aanzien. En de machtige, dan moest ik zo denken van, ja, de politiek die is ontzettend machtig. Een politiek systeem waar ook toentertijd, daar ging veel macht van uit. Dat is nu ook zo. En aanzienlijke, er staat eigenlijk in de grondtekst, staat er welgeborene. Dat betekent eigenlijk dat je aanzien hebt vanuit de status waaruit je geboren bent, de afkomst. En dat betekent niet dat Paulus zegt van dat er geen mensen zijn in de gemeente Korinthe die zeg maar niet zeg maar wijs zijn of machtig zijn. Of dat ze niet uit een status komen van geboorte. Hij schrijft, er zijn niet velen daar. Dus dat is niet een directe afkeuring. Maar wat hij eigenlijk wil zeggen, dat is dat het grootste gedeelte van die gemeente bestaat uit eenvoudige mensen. En waarom doet God dat? Dat is om het dwaze van de wereld en het zwakke van de wereld heeft hij uitgekozen om het sterke te beschamen. En dat betekent eigenlijk datgene wat dwaas is in de wereld. En dat degene wat zwak is in de wereld. En watgene wat weinig invloed heeft in de wereld. Net die mensen kiest God om zijn naam te verheerlijken. Want we zijn toch allemaal geneigd eigenlijk om toch te kijken naar ons eigen kunnen, naar onze eigen mogelijkheden, onze eigen intelligentie, de inspanningen die we doen, de status die we hebben. En dat is eigenlijk wat God, hij kiest op een hele bijzondere manier mensen die van alles van dit eigenlijk niet hebben. Zodat als er geroemd wordt, dat er geroemd wordt in de Here. En ik zie dat ook bij de apostelen. Dat is geen grote status. Het zijn geen grote sprekers, zijn geen grote theologen. Hebben ook niet veel natuurlijke talenten. Als je bestudeert komen de apostelen, daar stonden ze buiten die godsdienstige wereld. Er was geen enkele schriftgeleerde. Het waren alles Galileërs. Het waren mensen die opvielen omdat ze gewoon waren. En dan roept Jezus hen om bij hen te zijn. En zoals ik al zei, om bij hem te zijn, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat is soms een gevecht. Ik heb dat al eens vaker van deze plek gezegd. Het grootste gevaar voor ons zijn niet de slechte dingen. Zijn ook niet de kwade dingen. Het grootste gevaar voor ons zijn de goede dingen. En de goede dingen waar je zo mee bezig kunt zijn, die kunnen je afhouden van het beste. En ik vond het zo mooi, ook vanmorgen toen Eveline dat gedeelte las uit Openbaring 21, over die nieuwe stad van Jeruzalem. Want het bijzondere is eigenlijk dat als je dicht bij God leeft, dan leef je ook dicht bij mensen. Als je dicht bij God bent, ben je ook dicht bij mensen. En waarom herhaal ik dat, zeg ik dat van Openbaring 21? Ik vond een hele bijzondere passage over dicht bij God leven en daardoor dicht bij mensen zijn, uit een boek van Henk Binnendijk. Die heeft een boek geschreven, Dicht bij God. En toen nam ik dat boek en toen was ik aan het lezen van, en toen kwam ik dat tegen van, dicht bij God zijn betekent ook dicht bij mensen te zijn. En hij schrijft iets over Openbaring 21. waar het gaat over dicht bij God zijn en dicht bij mensen zijn. En dat lees ik jullie eens voor. Ik vond dat een prachtige passage. De levensstijl om dicht bij God en dicht bij mensen te zijn, wordt prachtig geïllustreerd in de stad van God. De stad die bestaat uit mensen. Mensen waarvan God iets heeft kunnen maken door zijn Zoon Jezus. Er wordt in Openbaring 21 vers 12 gezegd dat de stad omringd is door een grote en hoge muur. Een muur vormt een afscheiding. Binnen de muur wil men het leven van buiten de muur buiten houden. Omdat het leven binnen de muur volkomen anders is dan het leven buiten die muur. Binnen is alles rein, heilig, liefdevol, vreugdevol, barmachtig, open, genadig, vol van God. Dat alles wordt beschermd door die muur. Zo moet het ook bij ons zijn. Er moet in ons leven een hoge, grote muur zijn om alles wat van God is te beschermen en het verkeerde buiten te houden. Dat kan door onze omgang met Hem. Die muur kan niet groot en hoog genoeg zijn, want Gij geheel anders. Verrassend zijn de 12 poorten in die hoge muur. Aan elke zijde 3. Het wordt nog boeiender als gezegd wordt dat die poorten nooit gesloten worden. Het toont aan dat het ook hier om een metafoor gaat. Het wordt ons een geestelijke werkelijkheid duidelijk gemaakt. Je bouwt immers geen grote en hoge muur met 12 poorten die altijd openstaan. Dan heft het een het ander op. De poorten zijn open. Daar wordt overigens druk gebruik van gemaakt, maar wel zonder dat er iets onreins binnenkomt. De muur is bedoeld om het onreine buiten te houden. De poorten zijn bedoeld om datgene wat in de stad is, het leven met God, naar buiten te brengen, naar mensen, dicht bij mensen. Wat wordt het leven boeiend als je ze beide hebt, de grote hoge muur en de open poort die altijd open staat. De grote en hoge muur wordt gecreëerd door je omgang met God. De open poort door je omgang met mensen. Ik vind dat zo indrukwekkend als je Openbaring 21 leest over die nieuwe stad, Jeruzalem. Dat is de bruid van Christus, staat er in Openbaringen. Verder wordt dat uitgelegd, dat het de bruid van Christus is. En dan zie je dat die stad, die heeft dus een grote muur en daar zijn 12 poorten in. En daar staat van in Openbaring 21 dat die poorten, die worden niet gesloten. En de noodzaak om kort bij hem te zijn, ik zie dat ook zowel bij het leven van de apostelen als in het leven van mensen die nu leven, dat als je met mensen wil omgaan, als je dicht bij mensen wilt zijn, dan is de voorwaarde dat je dicht bij hem leeft. Ik moest zo denken, ik heb gebeden voor deze zaal eigenlijk, want als ik dan elke keer als ik in deze zaal zit en ik zie dan, zeg maar, ja, die mensen, de Prins Carnaval en ik zie dan die vlaggen hangen. Aan de ene kant stoot het me erg af en aan de andere kant dan is het zo dat ik echt zie van, ja, we zijn midden in deze wereld. We zijn niet van deze wereld, maar we leven midden in deze wereld. En als je omgang hebt met mensen en je gaat naar een feest van de zaak of je bent op iets anders, dan kan het zijn dat je met dingen in aanraking komt die je bezoedelen in je denken. Waarvan je denkt, kan ik daar überhaupt wel aan deelnemen? Het overkomt je soms. Niet dat je daarvoor kiest, maar soms kom ik in situaties waarin ik denk, ja, als ik dat van tevoren geweten had, dan zou ik daar niet voor gekozen hebben om hier te zijn. Maar het overkomt je. En toch is het zo bijzonder om toch dicht bij de mensen te zijn. En dat kan ook, omdat je dan, als je weer, zeg maar, dat beeld wat er gegeven wordt in Openbaring 21, dat je dus die stad binnenkomt en dan echt bij hem te zijn, is ook om gereinigd en geheiligd te zijn. Om in die omgang van Jezus Christus de dingen die je overkomen, en dan heb ik het, zeg maar, niet over zonde, maar dat je wel bezoedeld wordt, wat zo tot uitdrukking wordt gebracht in die voetwassing. Als Jezus bij het laatste avondmaal, als hij dan bij Petrus komt en hij zegt dat Petrus weigert zich te laten wassen, zijn voeten te wassen. En hij zegt dan dat hij tegen Petrus zegt dat hij die voeten moet laten wassen. En dan zegt hij, was me dan helemaal. En dan zegt hij, dat is niet nodig. Het is nodig dat je de voeten gewassen wordt. En dat beeld wat daar gegeven wordt is dat als je midden in de wereld staat, dan zal het zo zijn dat je stoffige voeten krijgt. Onreine voeten. En dan is het zo dat je bent gebaat door het bloed van Christus. Maar soms kan het zijn dat je echt dagelijks heb je dat wel nodig om gewassen te worden. En dat Jezus voor je neerknielt en dat hij jou de voeten wast. Dat je gereinigd wordt door de dingen die je ziet. Waar je mee besmet kunt worden. Waar je eigenlijk wat je niet wil, maar wat wel tot je doordringt. En er is het is zo bijzonder om, ook als je dan op school zit en je ziet dan vrienden van je die met dingen bezig zijn, waar je niet bezig mee wil zijn, maar je ziet wel de dingen gebeuren in je omgeving, dan is het goed om je dan niet van, zeg maar, van die vrienden te distancieren. Maar dicht bij God leven wil zeggen dat je ook dicht bij mensen wil leven. Met alle consequenties, ook wat dat kan hebben voor je leven soms. Dat je zegt van, en dan, ik bedoel niet dat je het moet gaan opzoeken. Maar als je met mensen, zeg maar, samen bent, dan kan het zijn dat je verontreinigd wordt in je gedachten. En dat moet je dan niet van weerhouden om die mensen niet op te zoeken. En ik vind het zo indrukwekkend dat ik zie in het leven van Jezus Christus dat hij steeds weer echt mensen opzoekt. En dat hij een diep verlangen heeft naar mensen op te zoeken en mensen die te ontmoeten. En dat zijn nu net echt de zwakken, het uitschot van de maatschappij. Het zijn mensen die soms uitgebraakt werden door die maatschappij van toen. Als ik dan denk aan Matthäus, die belastingambtenaar. Dat was iemand, waarom kon hij een feest geven met alle tollenaars? Omdat dat de enige mensen waren die hij kon uitnodigen, want iemand anders die zou niet komen. Die wilde geen contact met hem. Dus hij vertoeft dan in een kring van mensen die dus in feite bekend stonden als zondaars. En Jezus gaat daar naartoe. Hij is daar. Hij is daar aanwezig. Een van die bijzondere mensen die waarvan ik, er staat niet zoveel van geschreven van Thomas. Alles wat we vinden van Thomas over zijn karakter, dat staat in het Johannesevangelie. En deze persoon, waarom voelde ik me zo echt aangetrokken tot Thomas? Omdat hij uitspraken doet die me diep in het hart raakten. In de zin van dat ik echt in de uitspraken die hij doet, zie ik zo'n diep verlangen om bij Jezus te zijn, met hem te zijn, met elke consequentie dat ook in je leven zou kunnen hebben. Het eerste wat we zien van Thomas, dat vind je in, ik vertel eerst de geschiedenis waarin die context is, waarin die dingen zegt. In Johannes 11 vind je de eerste keer, afgezien van in Marcus 3, waar hij dus geroepen wordt als apostel, dat Jezus die 12 uitkiest. En zijn naam ook daar genoemd wordt als Thomas. Vind je in het Johannesevangelie, vind je in Johannes 11, die eerste uitspraak. En die uitspraak die staat in de volgende context. Jezus die is het verkondigde koninkrijk Gods. En dan zie je op een gegeven moment dat hij een bericht krijgt dat Lazarus overleden is. En Maria en Magda die hebben iemand naar hem toegestuurd en gezegd van, diegene die u lief heeft, die is ziek. Maar Jezus gaat niet. Hij blijft daar waar hij is. En dan zie je dat in de geschiedenis in Johannes 11, dat Lazarus overlijdt. En dan gaat hij op een gegeven moment, zegt Jezus, dat hij teruggaat. Hij wil terug naar Betanië. En dan komt er een enorm verzet van de apostelen. Want ze weten van, als Jezus nu teruggaat naar Betanië, dan wil dat zeggen dat hij daar gaat sterven. Want ze wisten dat er een plan was beraamd door de farizeeërs en de schriftgeleerden. De invloed van Jezus Christus werd veel te groot. En ze zagen ook dat hij dus, zeg maar, als hij terug naar Betanië zou gaan, dat hij zou gaan sterven. En dan deelt hij dat mee en die apostelen zeggen dat ze niet weer mee wilden gaan. En dan zie je een uitspraak van Johannes 11, vers 16. Daar zegt Thomas, die zegt dan, Thomas dan, die Didymus genoemd werd. Didymus betekent eigenlijk een tweeling. Hij was waarschijnlijk iemand van een tweeling. Dus hij had nog een tweelingsbroer of een tweelingszus. Maar Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus het besluit nam van ik ga terug. En ze wisten dat hij zou gaan sterven. Dan zegt Thomas, die zegt, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Ik vond het zo indrukwekkend, eigenlijk zegt hij, laten we gaan. Het is beter te sterven en met Christus te zijn, dan zonder hem achter te blijven. Dat zegt hij eigenlijk. Het is beter om met hem te gaan en met hem te sterven, dan zonder hem achter te blijven. Het allerhoogste wat hij in zijn leven koestert, is dat waar Jezus hem ook geroepen heeft, om bij hem te zijn. En dat brengt hij, vind ik, op een hele indrukwekkende wijze tot uitdrukking door de discipelen aan te moedigen, kom, laten we gaan. Laten we met hem gaan en laten we met hem sterven. En dat gebeurt dan ook. En ze gingen alle met hem mee naar Betanië. De tweede keer dat hij iets zegt, Thomas iets vertelt, dat is als Jezus bijzonder onderwijs eigenlijk geeft. En dat Jezus eigenlijk deelt dat hij binnenkort weg zou gaan. In Johannes 14. Jezus onderwijst dat hij dus naar de Vader gaat om daar de plaats, een plaats voor de gelovigen te bereiden. En dan zegt hij, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed heb, kom ik terug en ik zal u tot me nemen, opdat dat ook u zult zijn waar ik ben en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En dan is er iemand die reageert en dat is Thomas. En die zegt, Heer, we weten niet waar u naartoe gaat. En hoe kunnen wij dat nu weten? Ook daarin zie je eigenlijk dat diepe verlangen van als u weggaat en we weten niet waar u bent, hoe zullen we u ooit vinden? We weten zelfs helemaal niet hoe we daar kunnen komen. Er was zo'n diep verlangen bij deze man om bij hem te zijn, om bij hem te blijven. Hij wilde eigenlijk weten, als Jezus weggaat, hoe kan ik hem vinden? Hoe kan ik bij hem zijn? En dan gebeurt, zeg maar, die derde passage in het Johannes-evangelie, wat hem eigenlijk de naam ongelovige Thomas oplevert, maar dat is echt onterecht, dat doet hem oneer aan. Als ik die passages lees, ontroert me dat ontzettend, dat deze man zo'n diep verlangen heeft om bij Jezus Christus te zijn, ook in de moeilijkste omstandigheden. Want als hij dan, zeg maar, die passage, de meeste mensen kennen dat wel, als je iets van Thomas weet, dan is het dat hij niet gelooft dat Jezus is opgestaan. En de andere dingen die zo staan van, kom, laten we meegaan om met hem te sterven, die zijn eigenlijk helemaal niet zo bekend, die uitspraken van hem. Wat wij weten is dat hij niet geloofde dat Jezus was opgestaan. Maar dat is geen uitzondering. Ik heb jullie vorige week laten zien dat toen Maria van Magdala naar de discipelen kwamen, naar alle apostelen kwamen, zei hij is opgestaan, geloofden ze haar niet. Dus er was eigenlijk, er waren misschien weinig mensen die geloofden in de opstanding. En zeker niet dat Jezus zou opstaan. En als het hun verteld wordt, geloofden ze het niet. En zo is er ook een gebeurtenis dat Jezus echt in het midden is van de discipelen, Johannes 20. En hij dan, zeg maar, in het midden is van deze discipelen. En dan komt Thomas, die is er niet. En dan zeggen die discipelen, zeiden tegen hem, we hebben de Heer gezien. En dan zegt hij, als ik in zijn handen... niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. 8 dagen later verschijnt Jezus. En dan nodigt Jezus hem uit en zegt, kom, Steek je vinger dan in mijn hand en bekijk mijn handen. En de verklaring die Thomas dan geeft, ik denk dat dat een van de belangrijkste verklaringen is die een apostel eigenlijk kan geven over Jezus Christus. De verklaring die hij dan geeft is, laat hij maar eens even zien, mijn Heere en mijn God. Het is zo, ja, de man is zo diep veranderd in die omgang met Christus. Het is zo bijzonder om van hem te mogen lezen, dat je, ja, dat ook al staat er niet zoveel over hem geschreven, de dingen die over hem geschreven staan, er staat nergens, zeg maar, zoals over Filippus bijvoorbeeld, dat het een enorme evangelist is. Of dat over Petrus weten we veel. Over Jacobus weten we veel. Over Johannes weten we veel. Over Thomas weten we eigenlijk alleen dat hij een man was die een diep verlangen had om Jezus te volgen onder alle omstandigheden. Van hem weten we eigenlijk dat het de man was die zelfs als hij wist dat hij met hem in de dood zou gaan, dat hij ergens met Jezus naartoe zou gaan en zou, terug zou gaan naar Betanië en dat het hem zijn leven zou gaan kosten, dat hij zegt het is beter om met hem mee te gaan en bij hem te zijn als dat Jezus niet in ons midden is. En er staan geen grootse dingen over van Thomas geschreven. Het enige wat wij dan van weten is dat hij ook nog met een naam rondloopt hier in deze wereld van een ongelovige Thomas. Dat is dan ook een spreekwoord geworden. Het is een ongelovige Thomas. En dat is natuurlijk niet terecht. Want alle andere apostelen, die zou je ook in die zin met een ongelovige Petrus kunnen betitelen. Ik moest zo denken aan wat het nu soms zo moeilijk maakt om die tijd te vinden met hem. Ik wil jullie echt aanmoedigen om de prioriteit te leggen om met hem te zijn, om bij hem te zijn. Weet je, ik kan het me niet voorstellen om niet bij hem te zijn. Nu zijn er ook periodes in mijn leven geweest dat ik het moeilijk vond om de Bijbel te lezen. In het begin van mijn christen zijn. En dat ik het ook moeilijk vond om een discipline te hebben. Om Jezus op te zoeken. Om met hem te leven. Om echt tijd met hem te hebben. Om niet direct uit het bed te springen, snel de tanden te poetsen, snel een ontbijt en hup de auto en weg te zijn. En dan in de auto na te denken soms of een preek te luisteren. En er kwamen ook wel dagen voor, en misschien herken je dat wel, dat je dus dat er helemaal niks van gekomen is om met hem samen te zijn. Wat heeft mij eigenlijk veranderd? Want ik ken natuurlijk ook die moeite van de drukte van het leven. Weet je wat mij veranderd heeft? Dat is dat ik de smaak te pakken kreeg. Dat als ik nu opsta en al in mijn bed verheug ik me erop om even tijd met Jezus Christus te hebben. Ik heb de smaak te pakken. Het doet me zo ontzettend goed. En als het er soms dan niet van komt, dat is niet vaak. Maar soms heb je dan dat ik 2 of 3 keer niet in mijn dagboek heb geschreven. Want ik gebruik dan een dagboek om mijn gebeden op te schrijven, mijn angsten op te schrijven. Om mijn noden bij Jezus kenbaar te maken. Om een psalm door te bidden en daarvan iets op te schrijven over de geliefde die Rietje, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, de gemeente, mensen die ziek zijn, om die met name te noemen en op te schrijven voor het aangezicht van God en dan voor stil te zijn. En de noden ook te kennen van mensen en die bij God te brengen. En te danken voor mijn overwinningen, maar ook zeg maar de angsten die ik ken. de moeites die ik ken, waar ik mezelf in tegenval, dat ik dacht dat ik al veel verder was. Dan schrijf ik die op en dan geef ik die aan God. En dan zeg ik, Heere God, ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik bij u kan zijn. En dan krijg ik vreugde, dan krijg ik kracht, ik krijg diepe troost. Ik ervaar ook daadwerkelijk dat de trooster in mij is en dat de trooster bij me is. En soms dan ontroert het me gewoon om die diepe genade van God te ervaren. Die aanwezigheid van God in het tuinhuis, die bijzondere plek gewoon, ook waar veel gemeenteleden hun plek kennen en die troost daar ook ervaren. Gewoon om daar te zijn en te buigen en te bidden en die diepe gemeenschap te zoeken, het voorrecht te kennen, om die gemeenschap met de Allerhoogste te kennen. En ik heb de smaak te pakken. En niks aan weerhoudt me ervan. Je hoeft me niet te motiveren om met Rietje samen een wandeling te maken. Om met haar tijd door te brengen. Ik houd ontzettend van haar. Maar zo is het ook met Jezus Christus. Ik houd zo ontzettend van hem dat ik echt een diepe behoefte heb om met hem de tijd door te brengen. En wat ik je eigenlijk toebid als je moeite hebt om bij hem te zijn. En misschien ben je wel met andere dingen druk bezig. Dat je denkt van... dat je denkt dat je je relatie eigenlijk afmeet aan wat je doet voor hem. Want dat zijn we eigenlijk. We wegen af. Soms onze relatie, die wegen we soms af in de goede werken. In dat wat we allemaal doen. Maar een hele tijd geleden, meer dan 20 jaar geleden, heb ik de eerste Bijbel die ik heb. En die ligt op mijn bureau, op mijn werk. Daar staat in, God heeft, dat was een uitspraak van Floyd McClung. Die zei op een gegeven moment in een toespraak, God heeft vele werkers, maar weinig aanbidders. En dat heeft me veranderd, die uitspraak. Ik zie in Thomas niet een werker. Daar staat niks van geschreven. Ik zie in Thomas een man die zich altijd zorgen maakte, als Jezus weg was, hoe kan ik bij hem zijn? En ik hoop ook voor jullie dat je op een gegeven moment de smaak te pakken krijgt. Dat je een diep verlangen krijgt. Dat je gewoon niet meer zonder hem kunt. En dat is dan zo bijzonder om dan die stem van God te horen. Ik hoor geen stem, maar dan hoor ik die innerlijke, dan kijk ik soms in mijn dagboek en... Het komt soms voor dat ik dan 2 dagen dan niets in heb geschreven. En dan hoor ik die stem van God van, zo die innerlijke stem van Miel, ik heb je gemist. En dan zeg ik, Heer, ik u ook. Dan zijn de omstandigheden soms zo geweest, niet dat ik dan niet met die dag met God ben begonnen. En niet met God ben bezig geweest. Maar dan mis ik dat speciale... Alleen met hem te zijn. En dat mis ik dan. En God mist dat ook. En dat wens ik je toe. Misschien dat je gewoon... Dat we nu gewoon even wat tijd nemen... Om in die stilte te zijn. En ik weet niet hoe je leven is. Ik weet ook niet hoeveel tijd dat je eigenlijk met God doorbrengt. Ik weet ook niet wat je belemmert. En wat de blokkades zijn. Maar hij weet dat wel. En ik hoop echt dat je een diep verlangen krijgt, ook in 2012, dat er een diep verlangen is, dat je niet gaat afmeten van hoeveel mensen je het evangelie hebt uitgelegd en hoeveel mensen je dit hebt gedaan en wat je voor God allemaal hebt gedaan en gewerkt. Maar dat je echt kijkt van, o Heere God, breng in mij die diepe opwekking van dat ik een diep verlangen heb, zoals bij Thomas... Dat ik bij u wil zijn en dat is de hoogste prioriteit in mijn leven. Dat is de hoogste prioriteit in mijn leven. De dingen die daarna komen, is een zegen. Is zo diep genade. Om bij mensen te zijn en bij hen echt en ook zeg maar heel kort bij hen te zijn. Maar het begint daar. Daar begint het. Om met hem te zijn. Laten we zo samen stil zijn. willen zo bidden, Heer, dat we willen echt zo smaken dat u goed bent. Dat we het mogen proeven dat u een heerlijk God bent. En Heer, we beseffen ook zo ten diepste dat u die dorst naar u, dat u die ook moet geven in onze harten. En aan de andere kant ook het verlangen van in ons om te drinken, om te komen. Dat als we die dorst kennen, om onze ziel te laven aan u, dat we ook komen. Dat hij die uitnodiging ook geeft. Kom. Dat is de stap die wij zetten. Ik wil u zo bidden voor in bijzonder vanmorgen. Dat we zo mogen ervaren dat u een trooster hebt gegeven. Dat u ons troosten wil. Daar word ik nu zo erg bij bepaald. Bij troost. Dat u een helper heeft gegeven. Een trooster. Dat hij ons echt uitnodigt, dat hij ons wil troosten. Heere God, zegen die onze gemeente met mensen, met kinderen, met jongeren, die de roeping verstaan. De roeping dat hij ons roept, zoals de apostelen, om bij u te zijn. Om bij u te zijn.